Goedemorgen allemaal. Wat mooie tranen allemaal deze morgen. Ik moest ook een traantje laten. Bedankt voor de gastvrije ontvangst, zoals altijd. Maar vanmorgen extra bijzonder. Toen ik binnenkwam, toen zei iemand iets tegen mij en volgens mij, het was een bemoedigend woord. En volgens mij had die persoon niet door hoe diep dat bij mij binnenkwam. Dus dank je wel daarvoor. En dank je wel voor de aandacht die je bij de opening gaf voor vrouwen die zo graag moeder hadden willen zijn en voor mensen die hun moeder missen. Ik kreeg vanmorgen vroeg al de appjes van mijn kinderen. Die zeiden, papa, het is al de 12e moederdag zonder mama. En dan raakt dat. En dan is het zo mooi dat daar ook voor gebeden wordt. En dank je wel voor, even kijken, waar ben je gebleven? Wat jij vertelde, dat was ook heel bemoedigend. Maar ook even de zangleidster van deze morgen, waar ben je gebleven? Ze is opgenomen zeker. Oké. Nou, wij nog. maar wat ze ook vertelde over dat je in een bediening kunt staan, dat je een gave van God hebt gekregen, maar dat je je ook zo onzeker kunt voelen en dat je er ook zo op aangevallen wordt. En ik moet je eerlijk zeggen, ik sta denk ik al ongeveer 35 jaar in de bediening, dan heb je toch enige podiumervaring. Maar weet je wat mijn lijftekst is, die ik zo vaak vlak voordat ik het podium op mag gaan over mijn eigen leven uitspreek? Sta op en schitter. Heerlijk is dat. Dus allemaal bemoedigingen deze morgen. En God wil geloof ik nog meer geven. Ik geloof dat God ook, we hebben gezongen, spreek uw waarheid diep in mij. Nou, als we het woord openen, dan gaat God waarheid spreken diep in ons hart. En ik wil je ook echt vragen om je hart, misschien is je hart vol met allemaal zorgen, met allemaal verdriet, met allemaal gedachten die je soms af kunnen leiden, om je hart en je ziel even tot rust en stilte te brengen, zoals we dat zo mooi lezen in de psalmen. En je hart te openen voor de waarheid die God wil spreken. De waarheid die vrijmaakt. Ik wil beginnen met iets wat mij een paar weken geleden gebeurde. Ik was vanwege een bepaalde zaak in de gemeente waar ik voorganger ben in Apeldoorn. Samen met de oudste van het team daar 2 dagen aan het bidden en aan het vasten. Dat klinkt gelijk heel vroom zo, maar het was gewoon zo. En het gebeurde op een gegeven moment, ik was in Zeeland, ik was even alleen. En ik zocht de Heer en dat ik een beeld kreeg. Dat werd net al even gezegd in een van de gebeden hier bij de opening, dat God een beeldend God is. God spreekt door beelden heen en dat gebeurde mij ook een paar weken geleden. Ik kreeg een beeld van een stuk kleigrond, een opgedroogde kleigrond. Uitgedroogd, gescheurd en gewoon hard geworden. Een beetje, laat het plaatje maar zien. Ik heb later op internet gezocht van, is er een plaatje wat een beetje laat zien wat ik dan in dat beeld zag? Mag die getoond worden? Ja. Ja, dit plaatje, dat zag ik ongeveer voor me. En ik moet zeggen dat ik dat gelijk wel herkende. Vanuit mijn eigen leven. Ik heb soms van die dagen, en om eerlijk te zijn, soms van die weken, dat mijn ziel er ongeveer zo uitziet. Ben ik de enige? Ik denk dat we er allemaal last van hebben. En dan vind ik het wel bemoedigend dat zelfs zo'n grote godsman als David, de man naar Gods hart, dat hij op een gegeven moment zelf ook in Psalm 63 het uitroept naar God, mijn ziel dorst naar God als in een land dor en droog zonder water. Nou, zo kun je als godsman, als godsvrouw soms voelen. Soms een dag, soms een week, soms een maand en misschien soms wel een jaar. En er kunnen allerlei oorzaken zijn waarom je ziel zo wordt. Dat kan te maken hebben met dingen die misschien je leven zijn binnengekomen, die je van God afleiden, zonde, die je niet op wilt ruimen. Dat kan te maken hebben met zorgen die je leven zijn binnengekomen, die je als het ware overgenomen hebben. Dat kan te maken hebben met verdriet dat in je leven is binnengekomen, dat zo diep ingrijpt, dat je ziel inderdaad gaat aanvoelen als een dor en droog en dorstig land. Maar toen ik dit beeld kreeg, toen vroeg ik ook aan God van, wat wilt u hiermee laten zien? En toen kreeg ik de indruk dat God me ook duidelijk wilde maken dat dit ook een beeld is van de kerk in ons land, anno 2021. En misschien vind je dit gelijk heel veroordelend klinken. God veroordeelt niet, maar God spreekt wel waarheid. En als ik zeg een beeld van de kerk anno 2021, dan bedoel ik natuurlijk niet Connect 078. Jullie zijn echt dé uitzondering. Maar misschien, ik ken de gemeente niet goed genoeg, ik ken jullie een beetje. En 1 keer per jaar mag ik hier zijn. Maar misschien geldt dit ook wel een beetje voor deze gemeente. Maar dat laat ik dan aan jullie, aan de leiders van de gemeente ook over om te beoordelen of dit beeld misschien ook concreet van toepassing is op Connect 078. Maar ik zie het in ieder geval wel als een beeld van de kerk in ons land. Over de volle breedte van de kerk. Er gebeuren hele mooie dingen. Zeker in coronatijd zie je dat de kerk soms ook inderdaad opstaat en schittert. Geweldig dat het gebeurt. Maar tegelijkertijd zie ik ook zoveel gebeuren dat ik denk van, oh, wat missen we als kerk op dit moment? Zoveel van die rijke, volle zegen, de regen van God. Het beeld ging verder. Het bleef gelukkig hier niet bij steken. Want in dat beeld gebeurde het dat het begon te regenen. En niet een klein beetje, niet even een buitje, niet even een paar druppeltjes, maar een beetje regenen zoals het, ik weet niet hoe het hier in Zwijndrecht was, maar bij mij in Nieuw-Vennep. Mensen, wat heeft het gisteren al lang geregend. Alsof er nooit een einde aankwam. En ik dacht, gisteren moet ik nou morgen echt over regen gaan spreken, want we hebben al regen genoeg gehad. Maar dat gebeurde ook in dat beeld. Dat er kwam een ongelooflijke hoeveelheid regen uit de hemel. En wat ik zag gebeuren is dat die harde, opgedroogde kleigrond, waar eigenlijk niets mee te beginnen was, veranderde in zachte klei, in een akker die klaar was om ingezaaid te worden, om uiteindelijk een rijke opbrengst op te kunnen gaan leveren. En het plaatje, of het beeld eindigde met dit plaatje. En ik dacht, dit is wat God zo graag wil voor de kerk in Nederland en ook voor Connect 078. Een gemeente waar vrucht is, waar een oogst binnen te halen is, waar God zijn rijke zegen kan geven. Ik ging verder nadenken over dit beeld en daarover bidden. En op een gegeven moment kwam in mij een woord, waar ik wel in mijn leven een aantal keren over gesproken heb, omdat het zo'n mooi woord is, maar dat kwam bij mij weer heel sterk naar boven uit Hosea 6, vers 3. En eigenlijk hebben we dat net in een van de liederen ook al gezongen, over dat verlangen om God meer en beter en dieper te leren kennen. Daar begint deze tekst mee. Dan zullen wij kennen, wij zullen ernaar jagen de Heere te kennen. Oh, ik had nu eigenlijk gehoopt dat ik een zeer massaal amen had gehoord. Dat mag gewoon, hè? Als een woord je raakt, als een woord van God je raakt, dan mag je gewoon hardop uitroepen dat ze het een heel zwijnder het horen. Amen. Oké, dus we beginnen even opnieuw. Een paar weken geleden had... Oh nee, we beginnen opnieuw bij de tekst. Hosea 6, vers 3. Dan zullen wij kennen, wij zullen en naar jagen de Heere te kennen.
Amen.
Amen. Kijk, nou ken ik jullie weer. En dan een belofte, zijn verschijning staat vast als de dageraad. Zoals het morgen vroeg weer licht is geworden, zo wil God ook elke keer als de dageraad verschijnen, als we ernaar jagen om hem beter te leren kennen. Wat een geweldige belofte. En dan komt het regeltje waar het mij dan nu vooral om gaat. Ja, hij komt naar ons toe als de regen, als late regen die het land nat maakt. Deze belofte is bij mij blijven hangen als een soort refrein in mijn hoofd en in mijn hart. En ik dacht van, wauw, dit is wat we nodig hebben. Dit is wat we als kerk in coronatijd nodig hebben, maar eigenlijk voor elke tijd we nodig hebben. Dat God naar ons toe komt als de regen, als de late regen die het land nat maakt. Maar als hier gesproken wordt over late regen, wat is dat nou eigenlijk? We kennen de term denk ik wel, late regen, maar wat is dat? Nou, sowieso, als er in de Bijbel gesproken wordt over late regen, in dit woord van Hosea, dan betekent dat dat er natuurlijk ook vroege regen is. Nou, dat is het thema waar ik vanmorgen, je ziet het al een poosje staan op het scherm, waar ik vanmorgen met jullie over wil nadenken, over de vroege en de late regen. Er zijn best wel een aantal Bijbelplaatsen, met name in het Oude Testament, hoewel ook in het Nieuwe Testament, maar vooral in het Oude Testament, waar gesproken wordt over deze vroege en late regen. En als je die teksten goed gaat lezen, dan blijkt dat het in een aantal gevallen echt heel specifiek gaat over de natuurlijke regen die op een natuurlijke land valt. En dat is voor een land als Israël, een droog land, heel belangrijk. Maar ook een aantal teksten waar deze woorden worden gebruikt, als je goed leest, dan blijkt dat er een diepere laag in zit. Een diepere profetische boodschap. En die willen we vanmorgen met elkaar gaan zoeken, gaan pakken en gaan ontdekken. En gaan toelaten in ons leven, in ons hart en in de gemeente. Nou, laten we om te beginnen maar gewoon even de eerste tekst waar we dit tegenkomen, de vroege en late regen. Laten we die eens gaan lezen en dan stappen we even binnen in een... in een lange toespraak die Mozes houdt, vlak voordat hij zelf terug moet treden en naar God mag gaan en dat het land zou, of dat het volk mag ingaan in het beloofde land. Mozes houdt een lange afscheidsrede. En dan zegt hij op een gegeven moment dit, in Deuteronomium 11, vers 13. En het zal gebeuren, wanneer jullie straks dus in het beloofde land zijn, en het zal gebeuren, wanneer u nauwgezet luistert naar mijn geboden die ik u heden gebied, door de Heere uw God lief te hebben en hem te dienen met heel uw hart en met heel uw ziel, dat kwam ook terug in de liederen, dat, vers 14, dat ik regen voor uw land zal geven, op zijn tijd. Vroege regen en late regen, zodat u uw koren, uw nieuwe wijn en uw olie kunt inzamelen. Nou, dit is de eerste keer dat we lezen over de vroege en de late regen. Wat wordt ermee bedoeld? Even een korte uitleg. Als het gaat om de vroege regen, dat is de regen die in Israël valt in het najaar, ergens tussen oktober en december. Zoals je ziet lees ik een aantal teksten uit de Herziene Statenvertaling. Als je meeleest vanuit de Nieuwe Bijbelvertaling, die hebben dat ook gelijk vertaald, want die hebben het niet over de vroege regen, maar in de Nieuwe Bijbelvertaling heet dat de najaarsregen. Dat klopt, want die valt inderdaad in het najaar. En deze regen is nodig, is onmisbaar, om het land klaar te maken om ingezaaid te worden. Het is nodig voor het ontkiemen van het zaad. Als er geen vroege regen in Israël zou zijn, dan zou er ook geen oogst komen. Daarom wordt er in Israël bij die oogstfeesten, onder andere het Loofhuttenfeest, wordt er zo intens gebeden, Heer, wilt u regen, wilt u water geven op het land, want anders zouden we van honger om gaan komen. Er zit over de vroege regen. Dan de late regen, in de Nieuwe Bijbelvertaling heet dat de voorjaarsregen, die valt in de periode van maart tot april. En deze regen is nodig, ook weer onmisbaar, om het gewas tot groei te laten komen, om uiteindelijk een rijke oogst binnen te kunnen halen. Nou, dan weet je even een beetje waar deze term vandaan komt. Dat komt dus uit de agrarische cultuur van Israël, de vroege en de late regen. Overigens heel opvallend, voordat Mozes hier in zijn toespraak begint over die vroege en late regen, hier vlak voor zegt hij nog iets, en dat wil ik ook even benoemen, want dat is een heel mooi principe. Hij gaat duidelijk maken dat er een heleboel verschillen zijn tussen Egypte, het land waar het volk vandaan kwam, en het beloofde land. En een van de verschillen is, dat lezen we in vers 10. Lees me mee. Want het land waar u naartoe gaat, dus het beloofde land, om het in bezit te nemen, is niet zoals het land Egypte waaruit u weggetrokken bent. Dat u met uw zaad moest bezaaien en al lopend, de Nieuwe Bijbelvertaling gebruikt hier het woord kunstmatig, water moest geven zoals een groentetuin. Dus wat was een kenmerk van Egypte? Daar moest het land bewaterd worden door menselijke inspanning. Maar dan lezen we verder hoe het zal worden in het beloofde land, vers 11. Maar het land waar u naartoe trekt om het in bezit te nemen, is een land met bergen en dalen. Het drinkt water door de regen uit de hemel. Wat een verschil. En dit is eigenlijk de inleiding tot wat Mozes dan gaat zeggen, die belofte dat ze als ze zijn aangekomen in het beloofde land en ze gaan de Heer zoeken met hun hele hart, met hun hele ziel, met alles wat in hen is, dan zal God die vroege en die late regen geven. En dan heeft hij het over regen uit de hemel. Nou, houd dit even vast. Ik kom er verderop in de preek nog even op terug. Ik wil nog een paar teksten met je lezen, waarin ook gesproken wordt over regen, maar dan wordt ons gelijk duidelijk wat die diepere betekenis is van de regen. Dat heeft niet alleen te maken met dat water dat gisteren dus ook hier in Zwijndrecht viel op de aarde, maar het heeft een veel diepere betekenis. We lezen in Jesaja 55 het volgende. Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel, dan sla ik even een stukje over, zo zal mijn woord zijn dat uit mijn mond uitgaat. Het zal niet vruchteloos tot mij terugkeren, maar het zal doen wat mij behaagt en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Nou, wat Jesaja hier duidelijk mag maken is dat zoals de regen uit de hemel het land doordrenkt, zo is eigenlijk ook het woord van God. Het woord van God dat binnen mag komen, dat zeg maar, op de akker van ons hart mag binnenkomen en ons leven zal veranderen van dorre, opgedroogde, harde klei in vruchtbare grond. Dus regen staat voor het woord van God. Nou, vertaal dat even naar de dagelijkse praktijk van je leven. Dit betekent dat als je bijvoorbeeld 's morgens vroeg of op welk moment van de dag ook even de tijd neemt om je Bijbel te openen en gewoon een stukje te lezen, of het nou via een app is of van een gedrukte Bijbel, maakt even niet uit. Als je maar dat woord van God leest, weet je wat je dan eigenlijk op dat moment even doet? Je laat even een heerlijke geestelijke regenbui op je ziel neerkomen. Daarom is het zo belangrijk om uit je Bijbel te lezen. Niet omdat het moet, maar omdat je het nodig hebt. Lees je Bijbel, bid elke dag als je
groeien wilt.
Die oude kinderliedjes, die hebben vaak zulke mooie diepe waarheden. Lees je Bijbel, het is als een heerlijke regenbui die God je elke dag opnieuw wil geven. In Jesaja 44, een paar hoofdstukken daarvoor, daar gaat het ook over water. Jesaja 44, vers 3. Want ik zal water gieten op het dorstige land en stromen op de droge grond. Nou, dit lijkt heel erg op die woorden die we net hebben gelezen uit Hosea. Hij komt naar ons toe als de regen, als de late regen die het land nat maakt. Maar ook hier gaat Jesaja duidelijk maken, ja, maar het gaat hier niet om gewone regen. Hij gaat het uitleggen. Het tweede deel van Jesaja 44, vers 3. Ik zal mijn geest op uw nageslacht gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. Uit dit vers wordt duidelijk dat regen is dus symbolisch voor het woord van God, maar ook voor de zegen die God wil geven en voor de Heilige Geest die God zo graag wil geven aan zijn kinderen en heeft gegeven aan zijn kinderen. Als het gaat om zegen, ik zat net onderweg in de auto nog even te bedenken van hoe ging dat ouderwetse Johannes de Heer liedje ook alweer. Ik kon het even niet meer helemaal uit mijn hoofd terughalen, dus ik heb het even opgezocht. Stromen van zegen, dat heeft Gods woord ons beloofd, stromen verkwikkend als regen. Wat staat er? Vloeiend tot elk die gelooft. Wie kent die nog? Ja, die zingen we tegenwoordig niet meer. Hè? Toch wel jammer eigenlijk. Hè? Want ook in de geschiedenis van de kerk zijn zoveel mooie liederen met vaak zo'n diepe inhoud. Hint, hint, hint. Zing niet alleen nieuwe liederen, maar zing ook die mooie oude liederen uit de kerkgeschiedenis. Er zijn zoveel mooie liederen om met elkaar te zingen. Stromen van zegen. Dus regen staat voor het woord, regen staat voor zegen en regen staat voor de Heilige Geest. De profeet Joël, die gebruikt ook het beeld van de regen. En die heeft het heel specifiek over de vroege en de late regen. Om aan te kondigen dat God zijn geest zal gaan uitstorten. Joël 2, vers 23. En wat we hier lezen, dit is in de eerste plaats een profetie over het volk en over het land Israël. Een profetie die deels vandaag al vervuld wordt, maar die uiteindelijk tot volle vervulling gaat komen. Maar ik geloof dat deze belofte ook een belofte is voor ons als gemeente van Christus. En jullie, kinderen van Sion, wees blij en barst uit in gejubel om de Heer jullie God, want hij geeft je regen om te verkwikken. Hij laat een regen overvloedig op je neerdalen, dan heb je hem vroege regen en late regen, elk op de juiste tijd. Nou, het lijkt hier weer in eerste instantie te gaan over die natuurlijke regen voor het natuurlijke land. Maar Joël gaat verder en gaat ook uitleggen, ja, maar hier zit ook weer die diepere laag in. Want wat lezen we dan een paar versen verderop in Joël 3 vers 1. In de HSV is dat Joël 2 vers 28, dat is een beetje verwarrend, maar dat is een verschillende tekstnummering. Maar daar lezen we, daarna zal zich dit voltrekken. Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. Jullie zonen en dochters zullen profeteren, oude mensen zullen dromen dromen en jongeren zullen visioenen zien. Zelfs over slaven en slavinnen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten. We gaan vandaag over precies 2 weken gaan we het Pinksterfeest vieren. Het feest waarin deze woorden van Joël tot vervulling zijn gekomen. Want wat gebeurt er op een gegeven moment? De Heilige Geest wordt uitgestort. De mensen zien tongen van vuur. Mensen gaan in nieuwe talen spreken. En een geweldige beweging van de Heilige Geest. Een beweging waarvan ik denk van wauw, wat hebben we dat vandaag ook nodig? En op een gegeven moment staat Petrus op. Die bange Petrus die een paar weken daarvoor nog er eigenlijk niet voor durfde uit te komen. Dat hij bij Jezus hoorde. Hij staat op en hij houdt een preek waardoor 3000 mensen tot geloof komen. Wauw, dat zijn de preken die we nodig hebben. En dan zegt hij op een gegeven moment in die preek dit over wat er gaande is. Handelingen 2 vers 13. Dit is, of wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël. Dus wat Johan had gezien, die vroege en die late regen, die staat voor de uitstorting van de Heilige Geest. Dat is wat hier op Pinksteren in Jeruzalem tot vervulling wordt gebracht. Dit is de vroege regen van de Heilige Geest die wordt uitgestort. We zijn inmiddels 2000 jaar verder. En we geloven dat we nu aan het einde van de tijd leven. Dat we in de periode leven, ik heb er vorig jaar over gesproken, zag ik nog even. Dat we leven in de periode vlak voorafgaand aan de wederkomst van de Heer Jezus. En lieve mensen, ik geloof dat wij nu in de periode leven van, niet van de vroege regen, die was met Pinksteren. Maar dat wij nu leven in de periode van de late regen. Ik geloof dat we dat zo nodig hebben. Dat we gaan bidden, dat we gaan zoeken, dat we de Heer gaan vragen om late regen, juist voor de tijd en voor de crisis waarin we nu ook als kerk in leven. Ik kom er straks nog even op terug. Maar eerst even wat ik net noemde over het verschil tussen Egypte, waar het water kunstmatig moest worden gebracht op het land, en het beloofde land waarbij het water uit de hemel kwam. Wat een groot verschil. Het is het verschil tussen menselijke inspanning en dat wat God doet. We zitten nu een beetje, hopen we tenminste met elkaar, een beetje aan het einde van de coronacrisis. En de samenleving is bezig zich weer een beetje op te richten en te herstellen. Maar ook in de kerk wordt heel erg nagedacht, hier ongetwijfeld ook. Ik merk het op landelijk niveau, maar ook op lokaal niveau. Hoe gaan we straks verder na de coronacrisis? Er worden allerlei plannen bedacht en er wordt nagedacht over hoe moeten we verder gaan met livestream, wel of niet. En dan moeten we dit en dan moeten we dat. Hoe krijgen we al die mensen die we zijn kwijtgeraakt weer terug en moeten we ons opnieuw gaan organiseren. En ik heb 2 weken geleden een boekje besteld en ik ben er inmiddels in begonnen en dat heet Herkerken. Alsof we weer opnieuw kerk zijn moeten gaan uitvinden. En dat is allemaal goed, dat is belangrijk om erover na te denken. Maar weet je, soms bespeur ik ook bij mezelf dat we de neiging hebben, oh, we hebben nu even een hele moeilijke periode en we gaan straks misschien weer een beetje herbouwen, herkerken. En hoe gaan we dat doen? En we willen van alles en nog wat gaan organiseren, maar dat is het denken van Egypte. In Egypte moeten we het allemaal zelf organiseren. En ik zeg niet dat we niet moeten nadenken en dat we niks moeten organiseren, maar als dat het is, als de kerk moet gaan herkerken door menselijke inzichten en door menselijke inspanning, verliezen we de wedstrijd. Wat we nodig hebben is dat we als kerk weer opnieuw bewust worden dat we leven in het geestelijke beloofde land. Dat het Pinkster is geworden en dat wat de profeet Zacharia al zei, lees maar mee, dat het niet door kracht, nog door geweld is, maar door mijn geest, zegt de Heere van de legermachten. Amen. Als we als kerk deze crisis willen overwinnen, als we als kerk als herboren uit deze crisis willen komen, dan is dit wat we nodig hebben, dat we een nieuwe uitstorting krijgen van late regen van Gods geest. Amen. En daarom geloof ik, naast dat we moeten nadenken, natuurlijk, we moeten ons voorbereiden op een nieuwe periode als kerk. En misschien dat de dingen na de crisis anders moeten gaan dan voor de crisis. Het zou allemaal goed kunnen. Maar wat we nu in de eerste plaats nodig hebben, is dat we gaan luisteren naar en dat we gaan doen wat diezelfde profeet Zacharia in hoofdstuk 10 vers 1 zegt. Vraag de Heere om regen ten tijde van de late regen. Dat is wat we nodig hebben. Ik moest in de voorbereiding denken aan dat mooie lied. Ik heb het zo vaak en zo vanuit het diepst van mijn ziel meegezongen in de tijd dat zeg maar een christelijke hit was. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Laat het regenen. Open de sluizen van de hemel. En ik wil het lied vandaag opnieuw zingen. Het zit waarschijnlijk niet in jullie repertoire. Maar ik wil het opnieuw zingen. Let it rain. Laat het regenen. Heer, dit is wat we nodig hebben. Heer, wij vragen u om regen te tijden van de late regen. Wij vragen u om regen voordat uw zoon terug gaat komen naar deze wereld om zijn gemeente tot zich te nemen. We vragen u, Heer, wilt u nog eenmaal, of misschien niet eenmaal, maar wilt u in ieder geval nog deze keer weer opnieuw uw zegen, uw regen, uw geest uitstorten. En als ik dit bid voor de kerk, wie is de kerk? Dat ben jij, dat ben ik, dat zijn wij. Wij zijn de kerk. Als we bidden, Heer, wilt u een nieuwe uitstorting geven van uw Heilige Geest. En God is niet gebonden aan onze kalender. God zit nu niet in de hemel van, het is pas over 2 weken Pinkster. Je loopt even net voor op mijn schema. Gelukkig niet. God heeft geen schema's. God wil elke dag opnieuw regen geven ten tijde van de late regen. En dat is waar we vandaag, 2 weken voor Pinksteren, al vanuit het diepst van ons hart voor mogen bidden. En ik geloof als we dat gaan doen, dan gaan we ervaren die belofte waar ik mee begon, Hosea 6, vers 3. Ja, hij komt naar ons toe. Als wij de Heer gaan vragen om regen ten tijde van de late regen, dan zegt Hosea, ja, hij komt naar ons toe als de regen, als late regen die het land nat maakt. Geloven we dat? Ik moest in de voorbereiding ook denken aan iets wat ik misschien al 20 jaar geleden of zo heb meegemaakt. Ik was toen regelmatig reisleider bij Beter Uitreizen. En ik was op een gegeven moment met een ploeg jongeren in Griekenland, op een van de Griekse eilanden. En we hadden op een dag een excursie naar een heel klein eilandje met een hoge berg erop. Ik weet niet meer wat de naam van het eilandje was, maar het was een klein eilandje met een mooi berg erop. En daar hadden we 's avonds aan het einde van die dag, hadden we daar op dat grote dorpsplein met 40, 50 man waren, we hadden daar een maaltijd. En wat gebeurde er op een gegeven moment? We zaten allemaal te genieten en allemaal in onze korte broeken en t-shirts en zo. En ik zag het al een beetje aankomen. Het werd opeens donker. En daar barstte me toch opeens een bui los. En weet je wat er gebeurde? Wij Nederlanders, wij die naar Griekenland waren gekomen, niet voor de regen, maar voor de zon. En we hadden natuurlijk geen paraplu bij ons. Wij vluchtten allemaal weg van de tafel en probeerden allemaal ergens te schuilen. Onder een boom of onder een afdakje. Want stel je voor dat we nat werden. Maar weet je wat er tegelijkertijd gebeurde? En ik zal het nooit vergeten, ik vond dat zo indrukwekkend. Ik stond te kijken hoe de groep en ikzelf ook, hoe wij probeerden te schuilen voor de regen. Maar op datzelfde moment gingen de deuren van de huizen van de Griekse locals gingen open. En de Grieken kwamen naar buiten. En ze gingen, nou het werd een soort singing in the rain, weet je wel. Ze begonnen te dansen en te juichen en, oh kom maar op, meer regen, meer regen. En ze vierden feest. En later hoorde ik dat het daar al maandenlang niet meer geregend had. Voor hen was het een groot feest dat er regen viel. Toen dacht ik van, oh, maar wacht even, dit is misschien wel een verschil. En dan ga ik weer even naar de geestelijke regen. Afgelopen week heb ik een vakantieweekje gehad. Ik was met vrienden, met mijn vrouw en vrienden, ergens in een huisje. En nou ja, jullie hebben gemerkt, er was af en toe soms best wel een buitje. Dus dat wist ik van tevoren. Dus ik had natuurlijk wel even mijn paraplu meegenomen, hè? Want stel je voor dat ik nat word. Dus we liepen daar soms te wandelen en we waren in de buurt van Nijmegen en dan begon het weer een beetje te regenen en dan hup, gouden paraplu op. Maar toen dacht ik, maar is dit eigenlijk ook niet wat wij geestelijk doen? Natuurlijk, we willen als keurige kerkmensen graag af en toe een druppeltje van Gods geest. We willen heel graag gezegend worden. Maar niet te veel. Niet te nat. Moet wel een beetje passen in onze structuren. In onze liturgieën. In onze tradities. En kan het misschien zo zijn, misschien is dit ook wel een soort van vervolg op dat profetisch plaatje wat ik zag. Kan het zijn dat God wel degelijk regen geeft ten tijde van de late regen? Dat het bij God al lang regent, maar dat wij zo benauwd zijn geworden voor die volle zegen van God, die volle werking van de geest, dat we allemaal een soort geestelijke paraplu op hebben. Heer, geef zegen. Ja, maar niet te veel hoor. Ik wil het wel zelf allemaal een beetje onder controle houden. Misschien, en vul het voor jezelf verder maar in, wat voor jou misschien de paraplu is die je ongemerkt al weken, maanden, jaren ophoudt. Vul het voor jezelf maar in. Maar misschien is het wel nodig. God is het die de late regen geeft, regen van de hemel. En misschien is het onze taak om vandaag onze parapluën dicht te klappen, weg te gooien. Heer, laat het regenen. En hier zijn wij en we willen uw regen ontvangen voor onze dorstige harten, voor onze opgedroogde zielen, voor onze uitgedroogde kerken. Dit is wat we willen en waar we naar verlangen. We verlangen ernaar om u te kennen. We willen ernaar jagen om u te kennen. En Heer, stort uw regen uit ten tijde van de late regen. Wie zegt vandaag, dat wil ik. Ga staan. Halleluja. Nee. Ik wou zeggen, en kom naar voren, maar dan zitten we met die 1,5 meter regel. Een 1,5 meter afstand hier, nee, blijf maar gewoon staan, dit is genoeg. Ja, laten we bidden met elkaar. Heer in de hemel, dit is wat u belooft. Als we u vragen om regen ten tijde van de late regen. Dan gaat u het laten regenen. Niet omdat u ons dat verplicht bent, maar omdat u ons dat hebt beloofd. Als we u zoeken. Als we leven, ons leven leven in het beloofde land. En u zoeken met ons hele hart, met onze hele ziel, met alles wat in ons is. U liefhebben, doen wat u van ons vraagt. De weg van gehoorzaamheid gaan. De paraplu dichtklappen en weggooien. Heer, dan gaat er wat gebeuren. Heer, dan mag de droge, harde grond van uw kerk veranderen in een toebereide akker. Waar nieuw zaad gezaaid kan worden. En waar het mag komen tot een rijke vrucht en een rijke oogst die binnengehaald kan worden. We hebben het gezongen in een van de liederen. Hier zijn we. We knielen voor u neer. En we geven ons. We geven onszelf aan u. Hier zijn we, Heer. Let it rain. En dat begint in mijn hart, in mijn ziel. En dat begint hier in deze gemeente. Dat begint in uw kerk. En het mag doorgaan naar het hele land. Want ons land, o God. Ons land is zo dor. En zo droog. Zo godloos geworden. Zonder u is er geen leven. Wij hebben het nodig. De kerk heeft het nodig. Ons land heeft het nodig. Let it rain.